Au. Au.
Deed pijn?
Nou, ik vond het echt pijnlijk om te zien, ja.
Vertel. Je staat... Misschien moet je eerst eventjes...
Even schetsen?
Zeggen waar, ja, even schetsen waar we het over hebben überhaupt.
Ja, maar ik dacht, ga erin met een kreet.
Ja. Nou, dat gevoel kreeg je toch wel toen je naar de tv zat te kijken, toch?
Ja.
Dat je op het scherm gewoon denkt, het zal toch niet? Ja hoor, toch wel. Tom Dumoulin wordt er afgereden op, nou, 12 kilometer, ja, 10, 11, 12 kilometer voor de finish. Ver, ver voor de finish, met nog een peloton van een man op 40, 50.
Ja, vervolgens staan wij boven te wachten. En je kent de situatie. Mm-hmm. Persteentje, nou, al die verzorgers op straat, wij er ook bij. En dan komt het moment dat hij natuurlijk binnenkomt rollen. En dan heeft hij even de neiging om door te fietsen. Hij pakt wat drinken aan. Dan heeft hij even de neiging om iets afstand te nemen van iedereen. En op een gegeven moment knijpt hij in zijn remmen. En dan begint hij te praten. Maar ik vond het pijnlijk. Ik vond het een ontgoocheling. Dat was van hem af te schrapen, vond ik.
Mm-hmm.
En ik vond het tegelijkertijd, ik mag dit van heel veel mensen niet meer zeggen, maar ik vind het dus heel goed dat hij blijft staan en dat hij toch een reactie geeft en dat hij het toch onder woorden probeert te brengen.
Ja.
Wil ik even gezegd hebben. Hij kan het ook niet doen en zeggen, jongens, tot morgen, de groeten, ik ga naar de bus.
Ja, oké, maar dat zou ik ook wel echt slecht vinden.
Ja, nee, oké, maar het moet een enorme, kijk naar zijn gezicht. Het is een enorme teleurstelling.
Nee, ja, hij heeft... hoe ver is het nog? Als je 10 kilometer in je uppie omhoog rijdt, dat is nog wel 25 minuten. Als het niet langer is.
Ja, dus eigenlijk heeft hij...
Het is nog wel een half uur, ja. Nog een half uur gewoon nadenken over... Ja, en nu? Wat is er fout gegaan? En nu dan?
Zal hij dat al gedacht hebben?
Ja, zeker. Dat gaat door je hoofd heen. Dat gaat door je hoofd heen. Ja. Zeker als je er zo lang over mag doen om na te denken. Ja. En kijk, hij voelt het natuurlijk al veel eerder aankomen. Het is niet op het moment dat hij lost dat het dan in één keer is. Dus hij voelt het al. Ja, waarschijnlijk vanaf de eerste serieuze versnelling van Ineos. Ergens heel laag op de Etna. Dan voelt hij al, oei. Dat is niet best, weet je wel. Ja, ik had niet gedacht dat ik me zo zou voelen. En ja, dan gaat het ook, dan zit het op dat moment zit het al in je hoofd. En dan begint het erin te vreten. En dan begint het vanaf binnen begint het te eroderen. En de twijfel wordt groter en groter en groter. En ja, daardoor worden je benen voelen alleen maar nog slechter aan. En je weet gewoon, ja, dat tenzij er een wonder gebeurt, dat je er gewoon af ligt op het moment dat ze een keer serieus gaan. Kijk, het is een desillusie. Volgens mij is dat het woord dat het beste omschrijft. Hij heeft de illusie gehad dat hij hier misschien wel een Giro een klassement kon rijden.
Ja.
Dat is een illusie waar hij zelf in is gaan geloven. Dat moet ook, hè, als topsporter.
Ja, dat is de voorwaarde.
Als je wilt dat je iets bijzonders uit je lijf haalt, dan moet je geloven in iets wat buiten je macht lijkt te liggen, boven je grenzen. Weet je, je kunt wel zeggen, ja, ik ga hele realistische doelen stellen. Ja, oké, maar dan haal je nooit het allerhoogste volgens mij. Want daar moet je geloven dat je misschien wel iets meer kan dan je daadwerkelijk kunt. En laten we wel wezen, Dumoulin heeft in het verleden bewezen dat hij dat soort uitschieters, ja, dat hij het uit zijn lijf kan halen.
Ja, dat hij het dat ook hij, heeft. Dat hij, ja.
Precies. Dat hij echt dat hij zoveel talent heeft en dat hij wonderbaarlijke dingen uit zijn benen kan schudden. En tot vorig jaar nog heeft hij in Tokio heeft hij iets bewezen wat eigenlijk ook niet kon. Dat je met 6 weken voorbereiding gewoon tweede kan worden in de Olympische tijdrit, waar talloze andere renners al anderhalf jaar mee bezig zijn, zeg maar. En terwijl hij drie maanden voor de Olympische Tijden nog niet eens weten of hij überhaupt nog wielrenner is. Dus dat is, het zit er nog steeds wel ergens in dat hij die hele hoge doelen kan stellen en dat hij ze kan halen. Alleen een tijdrit ligt zoveel dichter bij zijn, bij zijn natuurlijke staat. Bij wat hij met relatief korte voorbereiding kan behalen. In vergelijking dan een grote ronde, een heel goed klassement rijden. Daarvoor heb je toch wel zoveel basis nodig en zoveel hardheid en zoveel trainings- en wedstrijduren. En daar heeft hij er gewoon, ja, zo realistisch moeten we gewoon zijn. Hij heeft er gewoon vreselijk veel gemist de afgelopen jaren. En dat komt niet zomaar goed. En kijk, dat hij erin geloofde dat hij een goed klassement in de Giro kon rijden. Ik vind het dapper. Volgens mij heb ik dat woord al eerder gebruikt.
Ja, dat heb je eerder gebruikt.
Over die ambities. Ik vond het ook dapper dat hij... vorig jaar in Tokio vroeg ik hem dat. Na de tijdrit. Toen vroeg ik, ja, wil je eigenlijk... Toen zei hij, ja, ik ga door als renner.
Ja.
En toen was een van mijn vragen. Toen zei ik, maar ga je dan door als klassementsrenner? En toen verbaasde hij me eigenlijk door te zeggen... Ja, ik wil eigenlijk gewoon weer klassementsrenner zijn. Ik wil gewoon weer tegen de beste renners in de grootste wedstrijden klassement kunnen rijden. Want ik vind de puzzel maken heel leuk. Dus met hoge stages en met voeding en hoe moet ik het, tactiek en strategie en weet ik het allemaal wat. Maar dat verbaasde mij toen wel heel erg. Want dat is, ja, in 2019 is hij eigenlijk uitgevallen. Letterlijk in de Giro. Dat was ook de laatste keer dat hij echt een klassement, voor een eigen klassement in een grote ronde met tevredenheid. In ieder geval.
Met een goed gevoel begon hij er.
Met een gevoel. Nou ja, tot 2019 dacht hij. Was hij er vrij zeker van, ik ben een van de beste klassementsrenners.
Ja.
Die Giro viel die uit. In het dorp Folignano. Kwam er van de week ineens op. Wat hebben we een podcast gehad.
Ja, de val op zijn knie. Ja. Bebloed ja, van die binnenrijden.
Nou ja, goed. In 2020 is hij nog zevende geworden in de Tour. Wat eigenlijk gewoon heel erg goed was. Maar hij zelf uitermate ontevreden mee was. Omdat hij toen alleen maar zei, ja, ik ben het uitstellen om te lossen. En goed, als je dan tiende wordt in bergetappen, is het nog steeds niet bepaald slecht. En nee. Als hij dat nu in de Giro was geworden, was hij er misschien heel blij mee geweest. Maar ja, als je heel eerlijk bent en je gaat gewoon kijken wanneer is hij voor het laatst in staat geweest om de beste berg op te volgen. Ja, dan zit je in 2018. Toen hij tweede werd in de Tour en in de Giro. En dat niveau heeft hij daarna niet meer gehaald. En hij heeft nog een paar hele goede tijden gereden en nog een paar hele acceptabele bergetappes in 2020. Maar het was nooit meer met de beste. Dus het was nooit meer genoeg om een grote ronde te winnen na 2018. Dus ja, dat hij weer klassementsrenner wilde worden en dat hij tegen de beste klassementsrenners ter wereld, die alleen maar beter zijn geworden sinds hij de Giro won in 2017, niveau ligt ja, onmiskenbaar in de top. En ook de breedte van de top is gewoon, het is gewoon hoger niveau. Dus ook al zou hij weer de Tom Dumoulin van 2017 of 2018 worden, dan zou hij er nog niet mee een grote ronde kunnen winnen. Dus ik vind, ja, ik vond dat altijd, en ik vond het opvallend en ik vind het ook dapper dat hij dat opnieuw dat pad in is geslagen. Ja,
dat hij het wel is aangegaan.
Ja, en, het was niet de meest logische. Ja. Het was niet de meest logische en niet de meest makkelijkste weg. Ik had zelf gedacht dat hij zou zeggen, ik ga me toeleggen nog meer op tijd rijden en ik ga in grote rondes proberen om etappes te winnen. Nee, een beetje stijl Kemna, zeg maar. Ik ga dagen laten lopen en dan ga ik dagen er wel voor gaan. Hoef ik niet elke dag die stress van het klassement. Kan ik misschien een kilootje meer wegen. Dan hoeft niet alles, dat hele nauwe corset, hoeft dan niet om van het leven van de klassementsrenner. En ja, dat heeft hij uiteindelijk toch wel weer gewild. En dat, ik denk dat het heel dapper was. Ik denk dat het een illusie was om in te geloven. Wat misschien wel moet. En die illusie die valt vandaag. Aan de gruzels. En ja, ik heb ergens ook wel het gevoel dat het er heel dik in zit dat dit de laatste keer was dat Tom Dumoulin als klassementsrenner in een grote ronde hebben gezien. Dat dit de laatste stuiptrekking was.
Ja, dat lijkt van buitenaf met alles wat jij nu vertelt inderdaad een logische conclusie.
Ja, oké. Okay, ja, als je nu gewoon, als je heel even sec, als je heel gewoon gaat denken, gewoon concreet. Okay, wat zou dan de volgende... Als je dat niet wil, als je weer een klassement in een grote ronde zou willen rijden, wat wordt dan de volgende kans? Dat wordt dus niet de Tour sowieso.
Ja, dat zou dan Vuelta kunnen zijn eventueel.
Misschien Vuelta, ja. Dat ligt er maar heel erg aan of die daar Welke andere renners bij Jumbo daar worden opgesteld. Als ze daar Roglic en Vingegaard ook opstellen, ja, is hij dan überhaupt de kopman van zijn eigen ploeg? Het ligt ook aan, wat gaat hij doen volgend jaar? Is hij nog renner? Bij welke ploeg tekent hij? Hij is einde contract.
Ja.
Ja, ik zie het dit moment zie ik niet in of en waarom Jumbo-Visma hem zou houden. En of hij daar zelf wel wil blijven. Hij zoekt zelf naar ook iets meer vrijheid, dat hij zelf meer dingen kan invullen. Nou, dat past ook niet per se supergoed bij Jumbo-Visma.
Nee, zeker niet in het huidige manier van doen bij Jumbo-Visma. Met grote ambities,
ja.
Wilde plannen, groot budget.
Realistisch plan bij Jumbo-Visma is gewoon een grote ronde winnen.
Ja.
En elke grote ronde waar ze aan de start staan, die willen ze eigenlijk willen ze gewoon elke grote ronde winnen. En misschien deze, bij de Giro, is dat niet realistisch. Dus in de Tour is dat wel realistisch. En in de Vuelta is het de afgelopen paar jaar ook al zeer realistisch gebleken. Want Roglic heeft er al meerdere gewonnen.
Maar hoe zit Richard Plugger nu op de bank? Want die is dit aangegaan. Ze hebben hun nek uitgestoken. Ze hebben iets geforceerd in samenwerking overigens met Dumoulin. Bij zijn oude ploeg, bij Sunweb. Toen de tijd.
Echt veel geld. Je moet gewoon.
Er is heel veel geld uitgegeven. Ja, hoe zit hij dan nu prijs op de bank?
Er zit gewoon echt een prijskaartje aan van. Als je een orde van grootte van een klein 10 miljoen moet je wel denken voor meerdere jaren.
Ja, in dus totaal.
Salaris,
afkoop, salaris.
Aardsalaris, afkoop bij DSM. Dus ze hebben een enorme inspanning gedaan om de beste Nederlandse klassementsrenner van dat moment. En dat laten we wel wezen, dat was
onmiskenbaar.
Het was ook een hele logische overstap, een heel logische huwelijk. Om die naar de ploeg te halen. En dat heeft gewoon niet goed uitgepakt. En ze zitten natuurlijk gewoon mee. Met deze kwestie zitten ze wel gewoon echt al een tijd met de handen in het haar. Van wat moeten we nou en wat willen we? En ik vind dat ze heel veel ruimte en tijd hebben gegeven om na te denken of die weer wielrenner wil zijn. Omdat zij ook wel inzagen, dat aangemodder van wel niet, daar heeft niemand wat aan. Hij zelf ook niet. Dus ik vind dat ze het best netjes hebben gedaan door hem alle tijd te geven. En wil je wel terugkomen? Wilt meer je eigen... Wilt meer zelf aan het stuur zitten of meer zelf de details van je trainingen zo kunnen bepalen. Dus jij wilt bijvoorbeeld op hoge stage naar Colombia in plaats van op een berg waar je al 30 keer hebt gezeten. Jij gaat naar een hoge stage in Colombia. Wie wil je mee? Oh, wil je Koen Bouwman mee? Ja, neem hem mee.
Ja, pak die ruimte, ga het doen.
Ja, veel succes
daar. En zorg dat je goed wordt. Ja,
dat is best wel... Ik vind dat best wel netjes van ze. Maar dat betekent niet dat je zomaar iemand terug hebt op zijn niveau waar je hem voor gedacht hebt te halen. Laten we heel eerlijk zijn. Het is gewoon het is niet het huwelijk geworden waarvan ze allemaal hadden gedacht dat het zou worden.
Nee.
Dus of hij verlengt bij Jumbo omdat het straks toch... misschien dat hij zich deze Giro herpakt. Of dat hij zich verderop in het seizoen herpakt. En dat ze met een andere rol of een andere manier van wielrennen dat ze met hem verlengen. En dus ook van een ander salaris. Of het wordt naar een andere ploeg. Een totale reset. Ja, we beginnen ergens helemaal opnieuw. Ik vroeg bijvoorbeeld van de week eventjes aan Roodhoofd. De manager van de pool. Of het niet een logische combinatie zou zijn om Dumoulin bij... Dumoulin en Alpecin, die zag Van der Poel en Dumoulin de hele dag met elkaar praten, toch?
Ja.
Nou goed, dat is niet per se, dat is niet een eerste logische. Volgens ik dacht dat het wel logisch was. Bij Alpecin dachten ze er nog iets anders over. En daar worden ze waarschijnlijk wel World Tour ploeg, maar ze gaan zich niet per se richten op klassementen. Dat vergt weer een hele omschakeling. Dus het is niet zo dat ze nou in één keer een grote klassementsrenner gaan halen. Maar
je ziet hem toch ook niet. Mogen we wel filosoferen of zijn we dan te vroeg?
Ja, dat doen we dan toch. Ja, we zijn aan het filosoferen en aan het speculeren volgens mij.
Ja, dat doen we dan even lekker. Maar je ziet hem ook niet bij Israël tekenen.
Nee.
Naar een Franse ploeg gaan.
Nee. Nee, dus ik weet niet. Het totale, volgens mij moet hij dan ook echt nadenken. Ja, waar ga ik dan? Waar ga ik naartoe? Hoe ga ik daar naartoe? Wat voor een renner ben ik? Ja, kijk, dat hij tijdrijder is, dat weten we wel echt. Dat is gewoon wel een tijdrijder van wereldklasse, nog steeds.
Nou, dat blijkt ook wel, deze Giro natuurlijk ook weer.
Ja, gewoon tweede op de Spelen. Dit jaar 2 tijdritten gereden, 2 keer 3e. Ja, is gewoon, dat is een tijdrijf. Dat kunnen we nog steeds constateren. Is een tijdrijf van wereldformaat.
Ja.
Maar goed, ja, waar teken je dan? Ja, ga je dan naar een ploeg? Dan moet, als je eens ergens naartoe gaat, ja, je wilt tijdritten winnen, moet het materiaal wel heel erg in orde zijn. Maar het kan ook zomaar zijn, dat zei hij van de winter ook in de podcast die wij met hem hadden. Ja, zei, het kan ook maar zijn dat ik straks in 1 keer stop.
Ja. Ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje boven de markt. En die gedachte komt natuurlijk ook in 1 keer in je hoofd als je ziet wat er vandaag allemaal gebeurt.
Ja.
En dat had ik ook. Als ik hem zie staan, denk ik, oei. Maar ja, dat hoeven we verder allemaal niet in te vullen natuurlijk.
Ja.
Oké, okay, de vraag en nu zal zich de komende tijd laten beantwoorden.
Ja.
Time will tell. Verder vandaag. 1 ding even aan je voorleggen. Die ja. Van der Poel probeerde het wel even.
Ja, ja, ik moest meteen naar jou denken. Ik moest meteen naar jou denken. Ja, ik dacht, fuck, hij heeft naar de podcast geluisterd. Hij wil Hiddemans.
Nou, dat heeft hij gelijk weer terugbetaald. Want hij fietste door. Hij had geen zin meer om een interview te doen.
Oké. Okay.
Dus na het podium.
Die heeft de afgelopen dagen 300.000 interviews gedaan. Die dacht, ja, vandaag is een dagje niet, jongens.
Ja, inderdaad. Ciao, ciao. Ja, goed. Ja.
Nee, hij probeerde het zeker. Het was ook wel echt interessant geweest wat er was gebeurd als hij hierbij had gezeten. Maar ik vond, toen hij ging, toen zat Grimay meteen in het wiel. Die dacht meteen, ja, hoes even mijn puntentrui. ik ga je niet gratis punten geven. Dus Grimay wilde heel graag mee. Maar toen Van der Poel sprong Bilbao er ook achteraan.
Ja.
Dat vond ik toch wel heel opvallend. Dat je echt denkt, ja, Bilbao, ja, zie jij Van der Poel echt als
interessant,
concurrent?
Hè? Ja, nou ja.
Of dacht hij, hey, Van der Poel gaat, ik ben mee, want hier zit de grote koep komt hier eraan.
Ja, maar je hoopt het laatste. Ook. Je hoopt dat Bilbao dat gedacht heeft.
Ja. Ja. Want, ja, goed, het is natuurlijk super redelijk. Ja. Het was natuurlijk, ja, je zag wel echt meteen dat de vlucht het ging halen. De renners die aan het meespringen waren, dat waren allemaal zulke goede renners. Dus Van der Poel zag dat denk ik ook. Dus ja, er was 1 kans om zijn rol te behouden. Dat was mee te zitten in die vlucht. Maar ja, als je toen zag wie er vertrokken, toen was het ook meteen boeken toe en klaar.
Ja.
En dan is het ook gewoon een halve rustdag voor hem. Ja.
Ja.
Meteen op de eerste de beste viaduct onderaan de Elbe of aan de Etna. Ja, binnenbladje erop. Doei. Logisch.
Ik wilde aan hem vragen, was het gezellig achter in het peloton? Want hij is na dat moment ook niet meer weg geweest.
Nee.
Toen de vlucht weg was, is hij achterin gaan zitten. Hij heeft een paar leuke mensen om zich heen verzameld, geloof ik. En dat was het.
Ja. Ja. Theekransje achterin.
Ja.
Ja. Ja, ze hebben wel Maritsko verloren.
Ja, die is afgestapt, hè? Ja, ik heb nog niet alle... Het is zo druk geweest en we moesten de bergen afrezen. Ik heb nog niet alle informatie...
Nou, dat betekent dat Van der Poel dus ook geen sprints meer hoeft aan te trekken.
Nou, dat is lekker rustig.
Ja, ik heb het je gezegd, hè, Maresco. Dit is de slechtste klimmer van het peloton.
Ja. Nee, je hebt wel vaker gelijk.
Nee, ik heb een paar jaar geleden nog wedstrijden met hem gereden. En zelfs toen had hij de ploegleiderswagens nodig om op tijd binnen te komen. Nou, als je slechter wil fietsen dan een 37-jarige journalist met een paar uur training in zijn benen. En dan daardoor bergop niet kunnen blijven. Dat is toch wel echt wel heel matig.
Ja, dat is wel echt.
Dus ja, dat zo'n gast de Giro gaat rijden, ja, die weet ook gewoon dat hij niet uit gaat rijden. Maar goed, dat hij na 4 ritten al thuis zit.
Wel snel, hè?
Dat is wel snel. Ja. Dat is wel snel. Ja. Maar goed, hij was ook echt invaller op het laatste moment. Hè. Dat is pleit dan weer in zijn woorden.
Oké, fair enough. We zijn Superman Lopez. We hebben Lopez in het geel, Juan Pedro. Goeie renner,
ja,
trouwens.
De ene ja, is een goede renner. Vorig jaar al 13 in de Vuelta daar. Dit jaar 11 in Baskeland. Ja, dan ben je wel een goede renner. Ja, nee, volgens mij zijn er 2 grote verliezende ploegen vandaag. Behalve Jumbo, waar we het net al even het hadden over Dumoulin. Werden daar ook Omen en Vos al op achterstand gereden. Dus die begonnen met 3 kopmannen. En die staan nu dus allemaal al minuten, zo niet bijna 10 minuten achter in het klassement.
Ja.
Maar de andere verliezende ploeg van vandaag is Astana. Lopez heeft is gewoon de Giro gestart met een heupblessure.
of was het een heupblessure? Ja, wij hoorden iets aan zijn linkerbeen. Veel meer info kreeg ik er niet uit.
En hij is gestart met een heupblessure. En ja, dat was dus nu klaar over uit. Maar jezus jongens, dat je kopman laat starten met een heupblessure.
Ja, wat een onzin. Dat je dat
ja,
doet.
Dit is wel echt Finecourt of...
Ja.
Het is zo'n klote ploeg. Ja, de betaling is je moet maar afwachten elke maand of je betaald wordt. En dit is echt gewoon typisch. Ja, dit slaat nergens op. Dit is echt stokoud wielrennen. Ja, start er maar.
Ja.
Oh, heb je geblesseerd? Maakt niet uit. Je krijgt veel geld en moet starten. Heb je daar.
Je doet je best maar. Ja,
ja. Nou, oké. En die ligt er nu eens uit.
Nibali
is eraf gereden.
Ja, is ook niet goed. Maar ja, dat zag je eigenlijk wel een beetje.
Dat wordt gezellig de komende 3 weken aan tafel. Als je toch ergens niet aan tafel wil zitten.
Moeten we toch even proberen. Ja. Hey, voor de rest. Kelderman goed.
Heel goed.
Bardet goed. Carapaz initiatief.
Ja, Ineos ging toch wel echt wel... Die maakte er wel meer van dan we dachten, hè, van tevoren.
Nou, en misschien ook wel omdat...
Omdat Yates eerder in de rit was gevallen. Dat ze misschien dachten, nou, even kijken... Wie er uit de boom valt als we eraan schudden. Ja, er vielen andere appels uit dan ze dachten misschien. Maar ja, ik denk dat het meegenomen was voor ze.
Ja, het is niet een actie zonder gevolgen geweest.
Nee. Tegelijkertijd hebben ze er niet iemand afgereden waarvan je dacht van tevoren... Dat is een mogelijke winnaar.
Nee, oké. Okay. Nee. En hij mag niet ongenoemd blijven, want ik sprak hem. Bak hem allemaal. Ik vroeg hem, heb je plannen? Had je vanochtend stiekem zelf ook plannetjes? Want hij was helemaal blij met Lopez in het roze. Ja. En hij zegt... We hebben de trui. En ik zeg, had je stiekem nou zelf ook plannen? En zei hij, ik had wel een plannetje gehad. Als het langer bij elkaar was geweest enzovoort. Maar het was... Hij voelde zich goed. Was goed begonnen. Had vandaag ook een goede dag. Hij was bij Schielmoze gebleven. Die had een mindere dag. Dus hij had gezegd, dan blijf ik bij jou. Dus hij zat uitstekend in zijn vel.
Ja, hij moet wel meer tijd verliezen als hij een vlucht wil pakken. Als hij de juiste vlucht wil pakken. Dus ja, misschien een beetje op kop rijden voor Lopez. En dan nog wel wat minuutjes erbij tanken. Hij moet wel meer. Hij staat nu op 4 minuten. Dat is wel lastig. Of meespringen in een vlucht en als een van de best geplaatste niks hoeft te doen. En zo roze pakken, ja.
Dat is ook een goede manier.
Ja. Nou ja.
Verder, Arendsman.
Daar wou ik het even over hebben.
Oei.
Ja. Ah, het is fantastisch goed, hè?
Ja, toch? Hij mag het nu zelf ook niet. Bardet is ook heel goed, hè? Laat dat even duidelijk zijn.
Bardet is ook heel goed. Nee, maar je zag hem in die laatste kilometer rijden. Die zat nog lang niet aan zijn tax.
Nee.
Zal ik even nieuws vertellen?
Nou, vertel.
Tijmen Aasman rijdt volgend jaar voor Ineos.
Oei.
En het jaar daarop ook. Hij heeft voor 2 jaar getekend.
Wauw.
Volgens onze informatie.
Wat vind je daarvan? Dat zo'n jongen naar Ineos gaat?
Ik weet dat veel mensen denken... Oh, Ineos. Dan moet hij alleen maar in een treintje rijden. Maar dat is het oude Ineos.
Skinios dus, noemen we dat.
Ja, dat was echt. Dat waren de Skybots. En daar, ik denk dat inderdaad, als hij daarvoor had getekend, dat het. Als het op kop rijden was voor Froome, dan was het denk ik niet de juiste keuze geweest. Maar Adelsman is echt super analytisch en super geduldig, stapje voor stapje aan zijn carrière aan het bouwen. En hij kon echt naar talloze verschillende ploegen. En ik denk dat hij heel slim heeft nagedacht en gewoon heeft gekeken: oké, wat voor een type renner ben ik? Ik ben een goede tijdrijder. Ik kan goed bergop. Maar ik heb niet de punch die klimmers hebben. Dus ik moet wel echt goede renners om me heen hebben. Wil ik een goed klassement rijden. Als ik kopman ben en ik word aangevallen. Dan ben ik niet iemand die iedereen gaat halen. Hij heeft zeker met zo'n goede tijdrit. En als je dan in de verdediging wordt gedwongen. Heb je wel echt renners om je heen nodig. Die zo'n klimtreintje kunnen opzetten. Dus hij moet wel echt bij een grote ploeg rijden. Ik denk dat hij dat ook wel heus wel inziet dat bij DSM dat lastig gaat worden. Ja, stel je voor, hij gaat volgend jaar de Giro rijden en hij pakt ergens in de tijdrit en pakt die roze.
Ja.
Of over 2 jaar, of over 3 jaar. En ze moeten hem dan gaan verdedigen. Ja, als je dan moet kiezen tussen Ineos of DSM, dan zit je beter bij Ineos. Maar ik denk waar hij vooral ook echt slim naar heeft gekeken, is dat bij Ineos zijn ze de klassementsploeg echt aan het vernieuwen. Ze hebben al eigenlijk de klassieke ploeg hebben ze rond Pidcock opgebouwd. Nee, daar valt Van Baarle weg. Die gaat naar Jumbo-Visma. Is ook rond.
Ja, is ook duidelijk geworden. Ja,
ja, hebben we het al talloze podcasts geleden over gehad dat de meest logische zet zou zijn. Nee, dat is gebeurd. Ik denk een supergoeie zet sowieso voor Van Baarle ook. Die zit bij Jumbo volgens mij hartstikke goed. En die heeft een paar goede renners om zich heen nodig, zodat hij in de finale bliksemafleiders heeft. Nou ja, je kan je goed voorstellen dat die straks in de finale van de Ronde van Vlaanderen wegrijdt. Zoals die elk jaar doet. En Wout van Aert zit erachter. Dan heb je wel iemand waarvan niemand denkt, nou, ik ga nu eens eventjes lekker achter Dylan van Baarle aanbrommeren. Dus dat is volgens mij een supergoeie zet. Maar wat Arendsman heeft gedaan, ik denk dat hij heel erg heeft gekeken naar, oké, weet je, wat voor een ploeg heeft Ineos de komende jaren. En je ziet dat er heel veel van de klassementsrenners daar op leeftijd zijn. Thomas, oud, niet super goed meer. Poort, oud, nog ermee. Wie hebben ze nog meer? Carapaz, die kan nog wel een paar jaar mee.
Ja. Bernal is onzeker natuurlijk.
Bernal weet je niet waar die staat. Nee. Dus ja, ze hebben een paar jonge gasten. Met Sivakov bijvoorbeeld, of met ons als Dullet en zo. Ja. Pff, ja, ik weet niet wat je daarvan precies moet verwachten. Daar hoeft hij allemaal niet voor onder te doen. Sterker nog, ik denk dat hij beter is. Dus ik denk dat het best wel slim is dat hij denkt, ja, weet je, ik kan best wel een paar wedstrijden in dienst rijden, maar dan komen we straks daar gewoon plekken vrij. En dan ben je in één keer kopman in een grote ronde van Ineos. Ik denk dat, als hij zich zo blijft ontwikkelen zoals hij nu doet, is dat een heel reëel doel. En dan, ja, met zijn tijdrijderskwaliteiten en als hij nog beter gaat klimmen en met zo'n ploeg om zich heen, ja, dan als je een klassementsrenner wil worden die een grote ronde wil winnen, ja. Ik snap het wel vanuit zijn standpunt, eerlijk gezegd. Ik vind het niet zo gek gedacht.
Nee, zeker niet. En ik denk dat het voor Ineos een ongelooflijk interessant traject wordt met hem.
Het is echt een slimme gast.
Ja.
Hij liet zich van de vorige week bij ons in de podcast echt nergens over uit, zo ongeveer. We kregen hem niet zo ver om te zeggen of hij ook maar iets dacht over zijn eigen kansen. Maar het is een jongen die gewoon heel... Dat is gewoon een hele slimme jongen. Die heel geduldig en heel planmatig aan zijn carrière bouwt. En die al veel eerder allerlei grote stappen had kunnen maken. Maar gewoon eigenlijk liever stapje voor stapje opbouwt dan twee stappen vooruit en het risico om er drie weer terug te doen. Dus ja, hij heeft hier super goed over nagedacht. En ik denk als je het zo op een rijtje zet dat het bepaald geen slechte keuze is.
Zeker niet. Prachtige, prachtige stap. De dag van morgen.
Etappe eigenlijk is
nummer
het
een... 5.
Ja, we gaan naar Messina.
Messina, Messina, Messina.
Messina. De haaien van Messina.
Oh, Nibali.
De videotheek van de papa en de mama van de haaien van Messina.
Oh shit, dat moet ik nog plaatsen.
Ja, dat moet je zeker verplaatsen. Ja, sorry, ik krijg allemaal mensen die zeggen, waar komt dat filmpje nou?
Sorry.
Doe nou.
Man,
ja.
Je moest dus weten vandaag. Maar ja, dat terzijde.
Ja. Er zijn eigenlijk twee scenario's mogelijk. Het meest waarschijnlijke scenario is dat we gaan sprinten.
Ja.
Het is eigenlijk een redelijk vlakke rit. Maar iets voor de helft ligt er een hele lange, niet steile klim. Dus het is gewoon de hele tijd 4% omhoog. Nou, daar ga je niet veel renners afrijden.
Nee, ik wou zeggen, wat moeten we daarmee?
Daar ga je eigenlijk alleen maar... Kijk, wat normaal gesproken, wat het meest logische scenario is... is dat bijvoorbeeld ploeg als FDJ of... wie zou er nog echt misschien... Intermarché, dat die gaan proberen andere sprinters eraf te rijden. Dus als Intermarché, als die gaan rijden... Dat ze zeggen, weet je, we willen niet een sprint met 150 man, maar we willen een sprint met 70 man. Omdat Kirmay een van de best klimmende sprinters is. Dan krijg je een koers waar Intermarché gaat proberen. Oké, we gaan nu proberen Ewan en Cavendish te lossen.
Ja.
Dat kan. Cavendish rijdt echt niet goed bergop. Ewan wel een stuk beter, maar Cavendish werd er vandaag ook al afgereden. Dus Cavendish droppen kan op die beklimming. Alleen dan moet je dus wel de hele dag blijven rijden. En het andere scenario is dat, dat het zo hard gaat op een gegeven moment dat er goede vluchters gaan denken, oké, maar nu zit iedereen zo in het rood, nu ga ik zelf. Dus, en dan krijg je dus een scenario waar je een kopgroep krijgt met de Kemna's van deze wereld. Die gaat, deze Giro zo nog een winnen.
Ja.
waar echt goede vluchters gaan denken, oké, dit is mijn kans. En ik wil hier wel een poging doen. En als dat gebeurt, ja, dan zit de heer Van der Poel ook op het vinkentouw. Ja, dan krijg je in één keer in de gigantische koers. Ja, als Van der Poel zijn zetel op ligt, dan ligt het in no-time weer helemaal aan brokken. Maar ja, ik vraag het me af.
Ik vind het wel leuk. Je brengt wel een hoopvol scenario aan het eind van deze podcast.
Ja, omdat het is niet zomaar een standaard sprinter zit.
Nee.
Ik bedoel, het is niet zo dat Kevin eens denkt, nou, we gaan morgen eens even lekker sprinten. Ja, hij moet gewoon wel een klim over van hoeveel kilometer is dat wel, joh? Ik zal eens even kijken. Het is echt een end, hoor.
Takkenveel plus 1.
Takkenveel plus 1, dat zeg je?
Hoeveel kilometer is dat? Takkenveel
het
plus
is
1.
20 kilometer.
Zo.
Ja. 20, 19,5 kilometer klimmen. En dat is gewoon de hele tijd. Het zijn blauwe percentages in het ronde boek. Dus dat wil zeggen dat het de hele tijd tussen de 4% en 6% is. Ja, goed. Als je dat maar lang genoeg, als je weer lang genoeg hard rijdt, dan rijd je de sprint is daar erg wat eraf.
Ja.
Alleen je moet het wel willen. Ja, als je dan boven komt.
Hoe lang moet je nog als je boven komt?
Ja, dan zit je op 75 kilometer. Dan moet je nog 100 kilometer naar beneden. Naar beneden hoef je misschien iets minder te trappen. Nou, als je beneden komt, is het nog een iets van 75 kilometer. Maar ja, dan moet je dan dus, ja. Stel dat er dus een ploeg zegt, we gaan nu gas geven. Dan moet je dus wel committen voor, nou, dan weet je wel dat je 2-3 uur bezig bent met jezelf binnenste buiten te keren. Maar ik zie Intermarché het wel doen bijvoorbeeld. Dat vind ik de meest logische ploeg.
Ja, maar dan hebben ze wel nog iemand nodig. Een bondgenootje.
Ja, nou ja. Kijk, als er echt sprinters snel worden afgereden, dan krijg je natuurlijk ook wel de mogelijkheid dat Van der Poel mannetjes gaat bijzetten. Dat die denkt, nou, dat sprintje tegen Gramai, dat wil ik wel.
Ja, dat durf ik wel.
Een massasprint heb ik geen zin in. Ik heb geen zin om tegen Kevin Isgaviria en De Maart te rijden. Maar als we die eraf rijden, ja, een sprintje tegen Bini, ja, dat vind ik nog wel leuk. Dus het zou ook zomaar kunnen dat Van der Poel dan zegt tegen Oldani, weet je? Ik weet niet hoeveel je nog ik weet niet hoeveel je nog hebt, maar ga maar weer.
Arme Oldani.
Oscar Riesenbeek.
Ja, die kan hem wel goed aan, ja.
Ja, dat zijn wel... Ja. Dus dat is... Het is, denk dat dat scenario het meest waarschijnlijk is. Dat er ploegen gaan zijn die proberen de pure sprinters overboord te keeperen.
Heel goed. Gaan we het daarmee doen. Dankjewel, Thijs.
Wat eten jullie vanavond?
Macaroncini alla norma. Als voorgerecht. En als hoofdgerecht hebben wij stuffed meatloaf. Maar daar ken ik de Italiaanse vertaling niet van.
En het is altijd, je hoeft niet zelf een everzwijn te schieten of zo op de flanken van de Etna. Dat ik eigenlijk toffer vond als je dat had gezegd.
Ja, maar ik heb nu eigenlijk de waarheid gezegd. Ook wel eens leuk.
Cinghiale
bianco. Een wit zwijntje.
Ja.
Nee, dat zou zomaar kunnen, maar dat hoeft niet. Maar ik kan u ook.
Eet smakelijk.
Ik kan u ook zeggen: Roel, pak de geweren, schuif de kogels erin, we gaan jagen.
Dat zou wat zijn. Dat vind ik eigenlijk wel, dat we zo'n jachtgeweer moeten hebben.
Ja.
In de bus.
Ja, maar dan heel mooi opgehangen. In zo'n eikenhouten, prachtig, donkergelakte.
Ik krijg nog een gouden jachtgeweer. Kan ik nog ophalen in Spanje, weet je nog? La Escopeta de Oro.
Ja, die zien jou aankomen. Die denken, wie is deze 37-jarige? Ja, oh nee, ja, inmiddels al ietsje oudere journalist.
Ja, ik hou dit verhaal ook voor een andere keer.
Hé, leuk, we gaan toch de Vuelta doen. Vind ik nou leuk. Dat vind ik nou leuk.
Er hangt nog ergens in de Spaanse huiskamer een Escopeta de Oro, die eigenlijk van mij is.
Ja.
Die zou echt top zijn voor in de podcastbus. Ja. Oké, ik ga even ik ga eens even nazoeken waar die gast woont.
Doe je even een rondje bellen. Ja. Spreken wij elkaar morgen.
Joe.
Adamani.
Ciao.
Ciao.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.